We willen beginnen met gebed. Onze God, onze Vader, we danken u dat u onze Vader bent. We danken u dat de Heer Jezus kwam en in de tuin van de pijn wilde voelen wat wij misschien nooit voelen. Maar uiteindelijk aan het kruis zijn leven gaf. Onze schuld ging boeten. Voor ons die prijs wilde betalen. Vader, we danken u voor het komen van uw Zoon, de enige die redden kan en de enige die gerechtigheid aanbracht. Rechtvaardige daden zijn uitsluitend bij hem te vinden. En we danken u dat we in die naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn en ook bij u mogen komen. Deze dienst in uw handen mogen leggen, dat deden we al. Maar we willen ook samen bidden dat ons hart vrij is, dat onze gedachten vrij zijn, dat de Heilige Geest ruimte krijgt hier in deze zaal, maar ook in ons hart en in ons leven, om een uitwerking te geven, om iets te bewerken. Iets waarvan we ook zeiden, wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij, zo zongen we het. We willen u danken, Vader, dat we in dat vertrouwen bij u mogen komen. We willen voor elkaar bidden, voor die ziek zijn, die moeite hebben. Er zijn namen bekend. Ik wil u bidden voor Beb en Bertus van Beek. Ik wil u bidden voor Nico en Truus van Wakeren. Ik wil ook bidden voor anderen die we misschien nu even niet paraat hebben, die namen. Maar toch, we willen voor elkaar bidden en vragen of de Heer Jezus hun harten mag vullen, hun gedachten mag vullen. En de Heilige Geest zoveel gaat doen in hun hart, leven, denken, dat er vrede is. Vrede van uzelf. We willen u danken dat we ook zo de dienst mogen ingaan. U wilt door uw woord spreken. U wilt ook een zegen geven. U wilt zo graag dat we bemoedigd worden. En dat wilt u ook vanavond in deze dienst gaan doen. We danken u voor de mooie liederen die we al zongen. We zingen nog een paar, maar we willen u danken en eren, Vader, voor alles wat u hebt gedaan. En we zien uit naar wat u nog verder gaat doen. We leven in een hele bijzondere week. We noemen dat de Lijdensweek. Goede Vrijdag valt daarin. We hebben dan weer een dienst. We mogen dan aan het lijden van de Heer Jezus denken. En ook gedenken van brood en beker genieten. Maar misschien is dat geen goede uitdrukking. Maar toch, we mogen de Heer Jezus gedenken. En daar danken wij u voor. We bidden dat alles wat er deze week gebeurt een bijzondere zegen krijgt. Ik wil ook bidden dat de zegen die we kennen ook doorgaat tot in Israël, waarvoor we vaak vragen, waarvoor we echt heel regelmatig bidden. We willen ook vragen of daar velen de Heer Jezus mogen leren kennen. Daar is het gebeurd destijds. En daar gaat het gebeuren straks. En nu willen we vragen of velen daar de Heer Jezus zullen leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. En nu al zien op hem die doorstoken werd. We willen nu hartelijk danken dat we zo voor elkaar en voor onze regering, voor onze overheid, voor heel het bestel om ons heen mogen vragen. We danken u en prijzen u. Amen. Ik wil u eerst graag een stukje voorlezen uit 1 Petrus. 1 Petrus, hoofdstuk 3. Dat is aan de beurt. Misschien bent u regelmatig hier geweest en weet u dat dat aan de beurt is. Petrus 3. Ik begin bij vers 18. Ook een beetje van achteren naar voren, maar dat mag een keer. Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven, als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest in welke hij ook heen gegaan is, en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de langmoedigheid van God bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. Als tegenbeeld, als antitype, Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten hem onderworpen zijn. Nu iets terug, een beetje naar voren dus. Vers 1, evenzo, gij vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wanden van hun vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. Uw sieraad zijn niet uitwendig, het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens van uw hart, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. En haar dochters, zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen. Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen als met brozer vaatwerk en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Ten slotte wees allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, wees barmhartig en ootmoedig en vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent in tegendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken. Hij wijke af van het kwade en doe het goede. Hij zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die het kwade doen. En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Tot zover. Voor we daarover gaan nadenken, en u denkt al aan moeilijke teksten, u heeft volkomen gelijk, want het zijn niet de makkelijkste teksten uit het Nieuwe Testament, gaan we nog een lied zingen. Er wordt gecollecteerd tijdens het zingen van het volgende lied, dat is nummertje 488. Ja, ik kan er ook niks aan doen, broeders, muziek. Maar ik heb een soort lijstje gekregen. 488, Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart. Het bekende lied, heel vaak gezongen. 488, houd mij vast en laat uw liefde stromen. Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast en laat uw liefde stromen. Houd mij vast
heel dicht aan uw hart. Vul uw kracht, stijg op als een arend, dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. Dat ik u steeds dienen kan, de dag mag vreven door de kracht van uw liefde. Houd mij vast en laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Stijg op als een arend, dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde.
Dankjewel. Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou brengen. Ik las deze week een stukje in Exodus 15, waar Israël uit Egypte verlost door de Rode Zee is gegaan, of waarschijnlijk door de Schelfzee is gegaan, en ze aan de andere kant dat lied hebben gezongen, dat eerste lied uit de Bijbel. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee, zo klinkt dat lied. De Heere is verheven, een geweldige lofuiting naar de Heere toe. En in dat prachtige lied vind je eigenlijk twee versen, vers 13 en vers 17, als je dat wilt nakijken, waar dezelfde woorden voorkomen, opdat hij u tot God zou brengen. Uit Egypte, uit het diensthuis, uit de slavernij, uit de druk, uit de vreselijke tijd van toen, verlost om ze te brengen in het heiligdom, tot God gebracht. Het doel van de verlossing uit Egypte is volgens Exodus 29, een andere tekst. Ik heb jullie uit Egypte gehaald, opdat ik bij jullie ga wonen. Niet hun probleem was aanleiding om het volk Israël uit Egypte te halen, maar Gods plan om te gaan wonen bij zijn volk. Dat is een hele duidelijke vergelijking. De rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Christus, onze Heer Jezus, wilde sterven, wilde als rechtvaardige sterven voor onrechtvaardigen, opdat wij bij God zouden kunnen komen. Eigenlijk is dat alles van het Nieuwe Testament. In het boek Ezechiël, ik zat al even na te pluizen zo pas op mijn stoel, in hoofdstuk 14 staat dat er mogelijk een rechtvaardige zou kunnen zijn, Noach of een Daniel of een Job, die drie worden daar genoemd, vier keer in één hoofdstuk, van ja, als die rechtvaardigen nu eens in ons midden zouden zijn, dan hadden we een streepje voor. Je zou bijna geneigd zijn om te zeggen, dan hadden we een hele rij heiligen, nou die nemen het wel voor ons op. Met andere woorden, wij zitten helemaal goed, want we hebben die drie in ons midden. Nou, die zijn er niet, want volgens Ezechiël 14 helpt dat ook niet. Werkt dat niet. Er is maar één rechtvaardige. Dat is de Heer Jezus. Er is maar één die in de bres kan staan. God zelf heeft naar iemand gezocht, volgens het boek Ezechiël, en vond hem niet. Jeremia heeft moeten zoeken naar een rechtvaardige, maar kwam tot de conclusie dat hij er niet was. En het Nieuwe Testament zegt in 1 Timotheus 2, 5, er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Er is maar één rechtvaardige. Niemand van ons kan voor een ander gaan boeten. Geen mens, zegt een lied van Johannes de Heer, kan voor een mens voldoen. Niemand. En er is ook niet één goed, zelfs niet tot één toe. Je had misschien gedacht dat ze jouw eigen huisje en jouw leven zouden hebben overgeslagen bij het zoeken naar een rechtvaardige. Maar je bent het ook niet. Alleen de Heer Jezus. En het is zo bijzonder dat je in deze tijd zo bepaald kunt worden bij de Heer Jezus. Zo onder de indruk kunt raken van wie Hij is. Dat je daar misschien wel eindeloos over kunt gaan danken. En dat hoop ik ook. Ik hoop ook dat je de Heer Jezus bedankt. Ik hoop ook dat het een feit is. Dat je echt hier zit als een gelovige. Als mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ik was vanmorgen in een kleine samenkomst. Een soort huisgemeente. Ik ben er een beetje gevraagd om een beetje te sturen. Dat doe ik ook. En dan zaten allemaal jonge mensen. De jongsten waren 16 jaar. Het was een drieling. Mensen hadden hun gezinnetje compleet. Hadden al 4 kinderen. En toen kwam er ineens nog een zegen. En er waren gelijk 3 erbij. Dus die sprongen van 4 naar 7. Maar die 3 jongste kinderen, 16 op dit moment, heb ik vanmorgen alle 3 horen danken voor de Heer Jezus. Dat kan in zo'n kleine gemeenschap, zo'n laat maar zeggen, eenvoudige huissamenkomst. En ze hebben alle 3 gedankt voor het geweldige werk van de Heer Jezus aan het kruis volbracht. Hoe ver ben jij daarmee? Durf je te zeggen, Heer Jezus, dank je wel voor wat u voor mij hebt willen doen. Heb je bedankt voor de Heer Jezus? Heb je echt God gedankt voor het schitterende cadeau van God? God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat je echt bedankt hebt voor het schitterende werk aan het kruis volbracht. Waarom drammerig? Dat klinkt misschien zo, maar het is zo wezenlijk. Ik hoop ook dat je dat echt of gedaan hebt, of nu zit het op je stoel, doet. Of straks misschien na afloop zegt, ik weet niet precies hoe dat moet. Nou, hier zitten zat gelovigen, zusters en broeders, die je graag willen helpen om dit echt te doen. Om echt de Heer Jezus aan te nemen als je heiland, als je verlosser. Want Hij is gekomen, de rechtvaardige. Voor onrechtvaardigen, voor jou en voor mij, om ons bij God te brengen. Dat staat hier. Maar als we dit niet helder krijgen, kun je de rest van het hoofdstuk ook niet snappen. Het is niet een soort spelletje van, ik ben ook eens een keer achterin en dan ga ik wel weer terug naar voren. Maar dit is een hele duidelijke startplek. De Heer Jezus leren kennen. De rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is gedood naar het vlees. Daar denken we aan. Goede Vrijdag. Hij is gestorven. Hij is echt gestorven. De Heer Jezus. De mens Christus Jezus. Stierf. God de Zoon stierf niet. Gaf zijn geest over. Dat is taal die je misschien een klein beetje vreemd in de oren klinkt. Maar dat is echt Bijbels. Gedood naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. En die geest van Christus was er al in de dagen van Noach. De hele moeilijke tekst van 1 Petrus 3 is natuurlijk, is de Heer Jezus toen hij gestorven is naar de hel gegaan om daar een soort evangelisatiedienst te houden en om al die mensen die daar zitten nog een keer uit te nodigen van kom toch, je bent nog welkom, alsnog. Is dat zo? Nee. En dat klinkt hard, want ik wil niet harder zijn dan de schrift. Hier staat dat wat de Heer Jezus zo kenmerkte. En dat er nu leven is, dat er nu behoudenis is voor jou. Dat er voor onrechtvaardigen een weg is om bij God te komen. Dat heeft Noach in die tijd ook gezegd. Noach is in de geest van Christus gaan spreken. Dat heeft hij 120 jaar volgehouden. En hij is waarschijnlijk ook mikpunt van spot en van haat en van hoon en van lacherij geweest. Maar hij heeft toch gesproken. Tot hen die nu zijn in de gevangenis. Dat is moeilijk. Wat wordt bedoeld met gevangenis? Dat is het dodenrijk. De Heer Jezus vertelt daarover dat de arme Lazarus in de schoot van Abraham is. En zegt bovendien dat de rijke man zijn ogen opsloeg in een plaats van pijn. Dat is de gevangenis. Daar is het heel moeilijk. En daar zijn ze nu nog. Al zoveel jaar. Hier staat niet dat de Heer Jezus heen ging als een soort evangelist. Om die mensen nog een keer tot bekering te brengen. Hier staat, dat doet God altijd. Dat heeft God in het Oude Testament gedaan. Door een ark daar neer te zetten. En wie wil, kon naar binnen. Wie kwamen er? Ja, weinigen, dat is 8. Hoeveel kinderen heb je, vroeg iemand aan mijn zwager. Ja, weinig, zei hij. 8 zielen, 8 kinderen. Dat komt niet meer over vandaag. Vroeger was misschien 8 wel weinig. Maar hier staat in de Bijbel, dat is weinig. Weinigen! Alleen Noach en zijn gezin zijn behouden geworden. Als u daar nog een tekst over wilt, Efeze 2:17... De Heer Jezus heeft vrede verkondigd aan u die ver af waart. Heb u de Heer Jezus horen spreken zelf? Zo staat het in Efeze 2:17. Vrede aan hen die dichtbij waren en aan hen die ver weg waren. Beide. En hij heeft het gedaan. Hij heeft vrede verkondigd. Nee, dat heeft Paulus. Ja, precies. Paulus in de geest van Christus. Noach in de geest van Christus. Zo is het gegaan vroeger. En zo wil de Heer ook vandaag tot wie ook spreken. Nog een keer, ik hoop dat jullie allemaal de Heer Jezus hebben leren kennen. Want de zondvloed heeft een enorme catastrofe gebracht. Oordeel van God. De mensen zijn in het water omgekomen. Dat gaat niet nog een keer. Dat gaat op een andere manier straks. Maar die ark die gereed gemaakt is, is eigenlijk ook een soort illustratie voor jou, een soort antitype. Want dat wat die mensen verzwolg, het water, is voor ons juist een bijzondere route. Want we zijn dwars door het water heen op het terrein gekomen waar het oordeel van God niet ons gaat treffen. Dat is uitgedrukt in de doop. Want u hebt zich misschien laten dopen, misschien ook niet. Het gaat niet om een soort reclame voor de doopdienst. Maar het gaat erom dat de doop eigenlijk laat zien. Ja, we gaan ten onder. Hè? We gaan ten onder. In het water ten onder. Helemaal ten onder. Om in nieuwheid des levens te wandelen. Ja, naar God, tot God gebracht. Dat is wat hier bedoeld is. Het is een heel moeilijk stukje misschien. Geschikt om In een bijbelstudie uit te diepen tot in details. Maar ik ga u proberen duidelijk te maken dat Noach in de geest van Christus gepredikt heeft tot mensen die nu nog in de gevangenis zitten. En dat de Heer Jezus gepredikt is aan mij, aan ons, die ver af waren. Niet omdat we de Heer Jezus zelf hebben horen spreken, omdat hij zelf naar Veenendaal zou zijn gekomen, lijfelijk, nee, gedood naar het vlees, dat is over. Maar levend gemaakt naar de geest. En in de geest van Christus is er ook vandaag gelukkig, redding, heil, is er ook echt bijzondere zegen te verwachten. Als je de Heer Jezus kent, als je heiland en als je verlosser, sta je hier als hele bijzondere mensen in deze wereld. Het zou kunnen zijn dat er zorg is en dat er moeite is en dat er verdriet is en dat er lijden is. Maar dat komt nog. Ons hoofdstuk begint met vrouwen. Wees uw mannen onderdanig. Nou, is dat niet het meest geliefde thema waarschijnlijk voor ons? Want dat hebben we een beetje achter ons gelaten, zegt men. En we hebben gezegd, nee, dat was vroeger zo, een soort slaafse onderwerping. Sarah, die Abraham Heer noemde, ja, dat kennen we niet meer. Ik weet nog, als de dag van gisteren, dat Henny mij toeriep, dat ik het makkelijker had met mijn Heer dan zij met haar Heer. Ik heb het heel goed begrepen. En mijn Heer was genadig, liever haar niet zo. Want wij willen eigenlijk niet meer dit soort dingen. We hebben dus gelijke rechten, gelijke monniken, gelijke kappen. Nou, bij monniken is het ook niet allemaal hetzelfde, geloof ik, maar dat lijkt niet meer los. Dat is een apart hoofdstuk vandaag. Maar wij willen wel dat er gelijkheid is. De emancipatie heeft voet aan wal gekregen en nu hebben we dit allemaal een beetje van ons gegooid. Ik wil het proberen. Ik heb heel wat huwelijksdiensten geleid in de loop van de jaren, hele rijen. En ik heb bij elke dienst, voor zover ik me kan herinneren, Efeze 5 genoemd. Efeze 5 is 22, daar gaat het ook over vrouwen die aan hun mannen onderdanig moesten zijn. Nou, en als je dat dan zegt, dan zie je de hele familie al met, ah, daar komen ze weer op. Ja, daar hebben we die oude knarren. Die zullen dus eventjes even precies vertellen hoe het moet. Ik probeer duidelijk te maken dat de rol van de man en de rol van de vrouw verschillend zijn. De rol van de man is om Christus te laten zien. Schuldig. Om je vrouw lief te hebben, je voor die vrouw in de dood te geven, haar te voeden, haar te koesteren. Nu, ik heb ontdekt, als ik mijn vrouw lief heb en ik mijzelf voor mijn vrouw in de dood geef, en als ik haar voed en haar koester, dan heeft ze het fantastisch. Is het voor haar dan moeilijk om mij onderdanig te zijn? Nee, want ik geef mijzelf in de dood. Ik ben er helemaal niet meer. En als ik er nu helemaal niet meer ben, is het dan moeilijk om zo iemand onderdanig te zijn? Verre van dat. Ziet u het plaatje? Zusters, jullie mogen doen wat de Heere jullie vraagt. En broeders, jullie moeten doen wat de Heere jullie vraagt. En mannen en broeders, wees voorzichtig. Brozer vaatwerk. Zwakker vat, niet als spottend bedoeld, spottende opmerkingen bedoeld, want je gebeden zouden wel eens kunnen verhinderd worden. Als het niet kosher is, als het niet goed gaat, doe er dan wat aan. Wat moet je eraan doen dan? De plaats innemen die de Heer je aangewezen heeft. En dat is een hele bijzondere vandaag. Het komt bijna niet meer voor. Het wordt aan alle kanten belachelijk gemaakt. Alsof het uit het jaar nul zou stammen. Nou, dat is het misschien ook wel. Want het komt bij God vandaan. Maar waarom doen we het dan niet? Waarom doen we ons best niet? En ik wil niet dat de mannen zeggen, zie je wel, ik heb het weer gehoord. Het was weer in de dienst vanavond. En nu moet jij, u gaat uw bevelen uitvaardigen, uitgeven. En zij moet rennen. Haast u, Sarah, kneed, koeken en een mestkalf bereiden. Ja, ik kan me het voorstellen. Maar de Heere God zei tegen Abraham, je moet naar Sara luisteren. Maar ze heeft gelijk. Bijna dezelfde geschiedenis. Het is niet waar dat mannen dus een soort, despoot zouden kunnen zijn. Een soort heersende plek zouden kunnen claimen. En dat de rest daarbij weg zou vallen. Dat is niet waar. Het is een heel mooi beeld van Christus en de gemeente. En zoals de gemeente aan hem, onze Heer Jezus, onderworpen is, zo. Een illustratie, een foto, een schilderij, vul maar in. Vrouwen, mannen. Want dat ging in hoofdstuk 2 al over huisslaven. Het ging al over heren. Die hadden al een beurtje gehad. En nu zijn wij aan de beurt. En waarom gebruikt Petrus dit nu? Om je iets duidelijk te maken. Jij die tot God gebracht bent. Jij die een hele bijzondere zegen hebt gekregen door te geloven in de Heer Jezus. Jij bent geroepen tot een bepaalde houding. En wat blijft er van mij over als ik mijn vrouw dien zoals de Bijbel dit bedoelt? Antwoord: het kruis. Met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven, door de doop tot de dood. Zie je wel, doop, dood, water, dwars door alles heen. Op niets uitgekomen. Nul. Kruis. Kruis van de Heer Jezus. Wat blijft er van zusters over? Ook niks. Ook bij het kruis. Beide, man en vrouw, zusters, broeders, komen uit bij het kruis van de Heer Jezus. En dat wist je, dat hoor je. En ik hoop ook dat je dat beleeft. Dat je dit ook echt in je leven waarmaakt. Dat je dit echt, echt beleeft. Dat je echt kunt zeggen, Heer Jezus, bij het kruis kom ik helemaal op nul uit. Ik probeer dat iedere keer. We zitten in een appartementengebouwtje. En er zit een lift in. En er is een begane grond, weet je wel. En als je anderen in de lift ziet stappen, dan zeg ik altijd, we gaan weer naar ons niveau. Nou, eerst kijken ze je vreemd aan. Als je dat 3 keer zegt, dan wennen ze eraan. Wat bedoelt u daarmee? Ja, precies. Nou ja, niveau 0, hè? Dat is ons niveau toch? En dan vertel ik het verhaaltje van Asterix en Obelix. Dat vind ik ook een aardig voorbeeld van die meneer die IQ Nullus heet, weet je wel. Dat was de meest slimme die erbij was van het spul. Een IQ van niks. Ja, nou, maar dat valt wel een beetje mee. Ik zei, nee, dat valt niet mee. Weet je, dus ik probeer gewoon dat stomme listje te gebruiken om te vertellen dat je eigenlijk uit moet komen bij nul. Bij het kruis van Golgotha. Waar ik met Christus gekruisigd ben, waar ik met hem gestorven ben en waar ik ophield te bestaan. Het oude leven, het trotse, het eigenzinnige, het ik-leven van ik, me, the big number one, alles is weg. Nul. Je bent op nul uitgekomen. Dat noem ik niveau nul. En of ze dan een beetje lachwekkend doen, of misschien wel heel serieus kijken, dat laat ik los. Maar ik wil daar graag zijn. Ik wil graag bij het kruis voor de Heer Jezus zijn. Ik weet dat de Heer Jezus mij zo lief heeft, dat hij voor mij die straf, die schuld wilde vereffenen. En dat hij mij, de onrechtvaardige, tot God wilde brengen. De enige vraag is, geloof je dat? Wil je dat zelf ook? En ik heb daar ja op gezegd. Ik wil dat ook graag. Heer Jezus, ik wil ook zo graag bij God komen. Maar dat heeft verregaande consequenties. Naar je vrouw toe als je een man bent. Of naar je man toe als je een vrouw bent. En het zou wel eens een belachelijke situatie kunnen opleveren in de maatschappij. Op de werkvloer. Het zou wel eens tot haat, tot nij, tot verontwaardiging en misschien wel miskenning en misschien wel lachwekkende toestand kunnen leiden. Het kan echt van alles opleveren. Heb geduld. Want het lijden komt. En nu blijft er in dit stukje tekst van 1 Petrus een klein stukje over. Daar heb ik nu nog geen woord over gezegd. Ik heb het al met je gelezen. En dat is een stukje wat je dus vindt vanaf vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief. Broederschap is dat eigenlijk een soort uitdrukking voor de gemeente. Wees barmhartig en ootmoedig en vergeld geen kwaad met kwaad, laster met laster. Zegend in tegendeel, wel gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. En dan vers 11. Wijken af van het kwaad, doe het goede, zoeken de vrede en jagen die na. Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking. Maar er was immers geen rechtvaardige. Nee, nee. Maar nu word jij door God gezien alsof je nooit hebt gezondigd. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Romeinen 5:1. Jij wordt door God gezien alsof je blanco bent. Helemaal schoon. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Maar ook geen vuiltje aan je kleren is. En die Satan, die aanklager, die zegt, ja, jij met je grote mond, moest kijken wat je gisteren dacht. Moest kijken wat je toen deed. En Jozua, de hoge priester uit Zacharia 3, was met vuile kleren bekleed. Maar de engel des Heeren zegt, doe uit hem die vuile kleren en trekt hem een statiegewaad aan. Jij en ik staan in een statiegewaad voor God, rechtvaardig. Blanco, schoon, schitterend, klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid. Hoe? Door het geloof in de Heer Jezus. En wij die zo schitterend gezegend zijn, tot God gebracht zijn, deelgenoot van de goddelijke natuur, zijn gaan uitmaken, volgens dezelfde brieven van Petrus. Wij die zo bijzonder zijn, zo uniek zijn, zo geweldig zijn, wij worden opgeroepen om nu eensgezind medelijdend te zijn. En daar hebben we zo vreselijk veel moeite mee. Een broeder zei vanmorgen tegen mij, het was in diezelfde dienst waar ik het zo pas over had. We hadden een sessie. Het is een vrij fors bedrijf. En ze willen rekening met de Heren houden en met zijn woord. Het is elke keer een soort dagopening. Eén keer in de week of zo. Ik weet niet precies of het vaker dan eens in de week gebeurt. Of misschien minder vaak. Maar het gebeurde wel. En degene die toen aan de beurt was een keer, die zei, en nu wil ik graag dat jullie allemaal de schoenen uitdoen. Nou ja, we beginnen natuurlijk gelijk over allerlei deodorantachtige dingen en zo. Maar dat gebeurde. Ze deden wel hun schoenen uit. Als ze ook hun sokken uit wilden. Ja, nu wordt het helemaal een beetje. En of ze nu een beetje water wilden nemen, hij had dat klaargezet, om de voeten van je collega te wassen. Om je te bukken voor je collega. Dat heeft zo'n impact gehad, dat de hele week over dit voorval is gesproken. De hele week is vrijwel, althans in de onderlinge gesprekken, nergens anders over gepraat dan hierover. Dat was toch wel gek. En ook wel uniek. Zouden we dat moeten doen? Nou, ik vind eigenlijk van wel. Moeten we dan letterlijk een dienst zien te creëren, bijvoorbeeld Goede Vrijdagavond om, ja, dan kun je mensen snel wel schone sokken meenemen en alvast je voeten wassen van tevoren. Dan valt het niet zo op als ze een beetje afwijkende kleuren hebben. Maar ik wil niet naar een soort letterlijke invulling. Maar ik wil wel graag naar een invulling. Hoe lang is het geleden dat jij je gebukt hebt voor een ander? Hoe lang is het geleden dat je tegen die ander hebt gezegd, ik waardeer je. Ook al zit je heel anders in je vel. Maar ik ben blij dat je een kind van God bent. Er zijn heel veel mensen, en ook hier, die nooit opgevoed zijn of nooit een complimentje gekregen hebben vroeger. Dit hoorde, dat hoorde. En je kreeg alleen maar te horen wat er niet klopte, wat er niet deugde. Dat hoorde je onmiddellijk. Op school een onvoldoende. Soms een tik, toen mocht dat nog, een pedagogische tik. Thuis gekomen, als je dan ook nog zei dat de meester je een tik gegeven had, kreeg je er nog een tik bij. Zo ging dat ongeveer. Dus dat liet je ook wel na 2-3 keer. heb gehoord dat een broeder tegen een jonge broeder zei dat dat wat hij die middag in een dienst gezegd had, dat dat van geen kant klopte. En dat zei hij op zo'n manier dat ik toen dacht, ook gezegd heb tegen Henny, die hoor ik de eerste 15 jaar niet weer. Je wordt monddood geslagen. Heb u de ander wel eens een complimentje gemaakt? Over zijn uiterlijk? Ach, laat maar. Met een paar cosmetische ingrepen, dan ben je heel anders. Ik bedoel, laten we niet over uiterlijke dingen hebben, maar gewoon over wie die ander is. En ik wil dus ook graag daar iets over zeggen, omdat het me hoog zit. Wees barmhartig, ootmoedig, vergeld geen kwaad met kwaad, laster met laster, maar zegend in tegendeel. We hebben een tijd achter ons, ook hier als gemeenschap, als Maranatha-beweging, met flink wat spanningen. En sommigen zijn daar helemaal aan voorbij gegaan. Dat hoeft ook niet hoor, om daarin betrokken te zijn. Maar het is toch gebeurd. Gelukkig, misschien, gelukkig gaat het weer een beetje rustiger worden. Maar hoe gaan we nu om met elkaar? Hier staat in deze bijzondere brief, en het gaat over mensen die tot God gebracht zijn, door de rechtvaardige, en die leven uit God hebben, die dwars door het oordeel heen daar zijn gekomen waar vrede en gerechtigheid is. Die naar hun vrouwen toe een bepaalde houding moeten aannemen. Die naar hun mannen toe een bepaalde houding moeten aannemen. Die naar hun baas, hun werkbaas, een bepaalde houding moeten aannemen. Die naar hun knechten een bepaalde houding moeten aannemen. En nu staat het stukje over hoe we met elkaar moeten omgaan als gelovigen. En daar zit nu precies de moeilijkheid. De meeste mensen zijn op hun werk nog aardig, tolerant, weet je wel. Want wat ik soms onder gelovigen hoor zeggen, dat hoor je op de werkvloer nooit. Dat kennen we helemaal niet. Ja, maar dan schoppen ze je de deur uit en dan ben je van de loonlijst geschrapt. Nou, dat zou kunnen. Maar is de hemelse Heer niet meer dan de Heer en dan de baas hier op aarde? En waarom doen we dat dan niet? Waarom bukken we ons dan niet? Waarom gaan we dan niet zeggen, hier ben ik. Waarom zouden we niet een enorme bak met water hier in onze zaal zetten? Even, het hoeft aan mij niet letterlijk, dat bedoel ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet een soort wettische beleving creëren. Maar ik zou zo graag willen dat het hele element van foodwashing, van je bukken voor, terugkomt. Want je kunt niet genieten van de Heer Jezus in de volle zin van het woord, als er blokkades zijn. Dat bestaat niet. Wat gebeurt er als een gelovige zondigt? Volgens de Bijbel, dan is zijn contact met de Vader verstoord. Hij is wel een kind van God. Kind van God word je door het geloof in de Heer Jezus. Dat blijf je. Dat is eeuwig leven. Dat gaat ook niet weg. Maar het genieten daarvan en het groeien daarin, dat gaat wel te degen weg. Als er verkeerde dingen komen. Contact met de Vader is verstoord. Ik heb 1000 keer het voorbeeld van mijn eigen zoon gebruikt. Dat doe ik niet nog een keer. Geweldige dingen. Maar u kunt uw vreugde niet meer beleven als er verstoringen zijn, als er blokkades zijn. En hoe kom je daar nu achter? Ja, nou ja, soms moeten anderen dit zeggen, dat kan. En dan moet je eerlijk zeggen, ja, dat had ik niet moeten zeggen zo. Dat wil ik ook wel beleiden, wil ik ook wegdoen. Maar waarmee kan ik je dienen? Zouden we elkaar nog willen dienen? Zouden we elkaar echt de voeten willen wassen? Want dat is niet oren wassen, dat is makkelijk, daar kun je bij blijven staan. Maar voeten wassen. Dat betekent dat je je bukt, dat je tot op de bodem gaat en dat je het diepe verlangen hebt om die ander aan het hart van de Vader te brengen. Maar de ander zou jou misschien ook de voeten moeten wassen. Want er zijn zoveel dingetjes die niet kloppen. De verootmoediging ontbreekt. En daar gaat het hier precies over. Hoe kan een vrouw een nare man toch gehoorzaam zijn? Nou, dat is geen makkelijke opgave. Ik had het immers makkelijker met mijn heer dan Henny met haar heer. Maar betekent dat, als ik het niet goed doe, dat Henny ontslagen is van haar plicht om mij onderdanig te zijn? Even, dat klinkt heel zwaar. Nou, antwoord is nee. Stel, je bent getrouwd, man en vrouw, en je moet je voor je vrouw in de dood geven. En stel dat je dat niet doet. Een van de eerste pastorale klussen had ik met een hele oude broeder, natuurlijk al lang bij de Heer nu, maar ik ben al heel oud, dus die man is al lang overleden. Maar goed, we kwamen in een soort situatie waarbij de vrouw zei, en mijn man die moet voor mij... Ja, hij moet mij voeden, hij moet mij koesteren, hij moet mij liefhebben, hij moet zichzelf voor mij in de dood geven. En die vrouw, die man die zegt, ja maar mijn vrouw moet mij onderdanig zijn. En toen zei die broeder, tot mijn stomme verbazing, ik heb een goed recept voor jullie. Nou, ze kijken met grote ogen. En toen zei, jullie moeten van teksten ruilen. Dat was de oplossing. En dat was ook zo. Maar die man die wist precies hoe die vrouw moest zijn. En die vrouw wist precies hoe die man moest zijn. Maar zo moet het niet. Jij moet weten wat de Heer van jou vraagt. En hier staat het. En waarom kunnen we nu niet, na alles wat er is gebeurd, zeggen, we willen in ootmoed, in de barmhartigheid, geen kwaad met kwaad vergelden. Ook al zou het helemaal fout zijn geweest wat de ander heeft gedaan. Die had niet weg moeten rennen, of die had dit niet moeten zeggen, die had niet zo moeten preken. Er zijn allerlei verwijten geweest. En terecht waarschijnlijk. En kritiek moet kunnen. Daar zit ik ook echt niet mee. Dat wil ik ook graag onderstrepen. Maar nu komt het moment dat wij die tot God gebracht zijn, elkaar moeten durven zeggen, hier zijn we. Hoe zou in het huis van de Heere een Ezra en een Nehemia samen kunnen zijn? Die waren totaal verschillend. Hoe zouden we dat vandaag inhoud kunnen geven? Door te beginnen met te zeggen, wij willen geen kwaad met kwaad vergelden. We willen ook geen lasten met lasten. We stoppen met dat geleuter en met het gepraat over elkaar. We gaan nu een diep verlangen uitspreken om de Heer Jezus weer centraal te plaatsen. Hij heeft ons immers tot God gebracht. We hebben alleen maar één model, en dat is de Heer Jezus. Heeft hij Petrus afgeschreven? Nee. Hij heeft zelfs Judas gevraagd van, vriend, waarom toch? Waarom toch? De Heer Jezus is zo schitterend, zo prachtig bezig geweest, dat we hier echt, echt terugvinden. Hij zocht de vrede en hij ging die vrede najagen. Want de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen en hun oren, en zijn oren tot zijn oren tot hun smeking. Hij hoort je wel. Het betekent niet dat de ander dus ineens capituleert. Misschien blijft die ander wel halstarrig zijn eigen eindje vasthouden. Maar is dat een excuus om dan te zeggen, hier ben ik? Nou, ik weet niet wat ik daarvan zeggen moet. Of ik een bepaalde avond bij elkaar moet roepen waar iedereen dan maar iedereen moet uitnodigen. En waar we dan dit tegen elkaar moeten zeggen. Maar we moeten dit wel zeggen. In ons hart moeten we daar nu mee beginnen. Dit kan niet anders. Want het staat je vreugde in de weg. En het staat je groei in de weg. Er staat de glorie van de Heer Jezus in de weg. Want als door de houding van vrouwen hun ongelovige mannen gewonnen worden, dat stond hier in de tekst. Hoe zou dan de ongelovige gewonnen worden vandaag? Als ze horen van, ja, daar knallen ze ook en daar spetteren ze ook uit elkaar. We moeten terug. We moeten echt terug. We moeten het verlangen hebben om in verootmoediging ons voor de Heere te buigen. En hoe meer je ziet van de rechtvaardige, en dus van jouw onrechtvaardigheid, hoe meer het verlangen komt om te zeggen, Heer Jezus, we willen ons bukken, we willen ons buigen, we willen voor u knielen. We knielen, Heer, we buigen, we bukken, we willen terug. 1 Petrus 3, ik heb er de hele week over gepiekerd. Niet omdat ik alles nog niet begreep, maar hoe kan ik dit nu zeggen en hoe kan ik dat in mijn eigen leven waarmaken? Hoe kan ik dat uitdragen? Heb jij daar geen conflictjes gehad? Ja, nou, hele rijen. Er zijn nog sporen van een vroeger conflict nog steeds zichtbaar. En ik moet misschien wel naar iemand toe die niet eens zo gek ver bij mij vandaan woont. En misschien wel zeggen van, broeder, ik wil 1 Petrus 3 echt gaan beleven. Ook al ben jij misschien toen en toen niet goed geweest, fout. Ja, laten we maar geen gradaties aangeven. Maar misschien in mijn beleving heeft hij mij beschadigd. Maar doet dat er wat toe? Wie werd beschadigd toen hij zijn werk deed? Wie was dat ook weer? Ja, de Heer Jezus. Ik zou zo graag willen dat de gezindheid, de houding van de Heer Jezus, die in dit stukje tekst zo bijzonder naar voren komt, ons leven gaat beheersen. En ik weet dat dat een beetje drammerig, een beetje dwingerig klinkt, maar ik denk dat het moet. Het kan niet anders. Hier zijn we. Heren, verander mij. Werk in mij. Wie zou dat willen doen? De geest van Christus. De geest van Christus was leidmotief voor Noach om te zeggen, kom toch in de ark, mensen, kom toch. Laat je hoogmoedige houding schieten. Kom in de ark. Laat je redden van dit verkeerde geslacht. De geest van Christus was werkzaam. Toen de Efeziërs hoorden, die waren ver weg, dat waren niet de Joden, dat waren de heidenen. Kom toch bij de Heer Jezus, kom toch. Die geest van Christus, de Heilige Geest die in ons is, werkt. Wil nu werken aan ons, in ons, zodat we opnieuw durven zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. De Heer Jezus legde zijn mantel af, bukte zich, deed water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen. Petrus zei, natuurlijk, dat heb ik niet nodig. Ja, dus. Zouden we het willen? En zou u dan op willen houden met kwaad te vergelden? Zou u dan de vrede willen najagen en die zoeken? Stoppen? En als dat dan nu, misschien de komende weken, op ons bordje komt, zouden we dan durven zeggen van, heren, dat doen we niet, want hij moet eerst nog dit, of zij moet eerst nog daar, of dit moet nog rechtgezet, en daar hebben ze mij beschadigd, en daar heb ik een dreun gekregen. Ik weet het, mijn broeder en zuster, het is gebeurd. En er zijn fouten gemaakt. Er is beschadiging. Maar is er één zo geslagen als de Heer Jezus? De rechtvaardige? Is er één miskend, zoals hij miskend is? Is er één gegeeseld zonder enige reden? Hebben ze hem niet een klap in zijn gezicht gegeven? Nu zo kun je echt ervaren dat je een klap in je gezicht krijgt. Wat doet het ertoe? Christus wordt gepredikt. Laat maar. Daarin verblijd ik mij. Filippenzen 1. Ik wil oproepen dat 1 Petrus 3... niet alleen gaat over de discussie, hebben die mensen in de Hades, in het dodenrijk, nu wel of geen evangelisatiedienst meegemaakt? Want daar ga je over discussiëren. Dat is prachtig, weet je wel. Een beetje, wel eens en niet. Nou, dat zijn die prachtige stukjes. Daar kun je eindeloos over doorpraten. Maar gaat het daarover hier? Nee. Dat waren de mensen destijds ongehoorzaam, die door Noach werden uitgenodigd. Natuurlijk hebben ze Noach uitgelachen. Als je hier in Veenendaal, midden in de stad, een schep gaat bouwen van die afmeting van de ark. Die man in Noord-Holland, die doet dat, weet je wel, die maakt een heel groot loop. Maar dat doet hij niet in Veenendaal. Er is helemaal geen kanaaltje waar dat ding door kan. En als hij dat dan wel doet, en je zegt, hoe komt het? Hoe kan dat dan? Je kunt dat schip toch niet bij het water brengen? En Noah heeft gezegd, ja, maar het water komt bij het schip. Nou ja, dan ben je natuurlijk helemaal niet normaal. Wat zou er in de krant gestaan hebben? En of dat nu Rijnpost heet of weet ik veel, of het Utrechtse Nieuwsblad. Ik weet niet wat allemaal precies verschijnt hier. Maar het zou gewoon van de gekken zijn. Zouden we nu aan de Heren willen zeggen, Heren, verander mij alstublieft. Ik wil zo graag dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. De knecht van de Heere, de knecht van God, wordt in Jesaja 42, 49, 50 en 53 geschetst. 4 profetieën over de knecht van God. De derde is Jesaja 50. Hij gaf zijn rug aan die hem sloegen. En zijn wang heeft hij niet verborgen voor smadelijk speeksel. En voor wie hem de baard uittrokken. Zijn rug gegeven aan wie sloegen. Ja, En wie zal u kwaad doen als gij u beijvert voor het goede? Ik las het met je. Als we ons beijveren voor het goede, dan moet je niet gaan rekenen. Ja, maar als ik dit doe, dan doet hij dat. Wie zal u kwaad doen? We moeten terug. Ik moet terug. Niet jullie, ik. En iedereen hier mag hetzelfde zeggen. We willen een houding, een gezindheid vragen van de Heere om de ander te vergeven, om los te laten en om samen verder te gaan. En dat is heel erg nodig. Ik wilde heel graag dit stukje, het is aan de beurt geweest vandaag, in je hart leggen en op je geweten binden en er de vraag en het gebed aan vastknopen. Zouden we het willen? U hoeft mij niet te antwoorden, want ik ben de boekhouder niet. Alsjeblieft, zeg het aan de Heere. Hij zal het weten. Amen. Onze God, onze Vader, ik wil u danken dat u door uw Heilige Geest wilt waaien, wilt werken. Dat u nu in ons wilt werken. Het is onmakkelijk om in allerlei spectaculaire dingen te duiken. Misschien wel nieuwe dingen, misschien wel hele bijzondere die we nog nooit hadden gezien. Maar dit zijn dingen die al zo lang in uw woord staan. Een houding, een gezindheid. Een jagen naar vrede. Een elkaar vergeven. Elkaar bemoedigen. Elkaar uw zegen geven. Zegend in tegendeel. Zo willen we zo voor elkaar bidden. O Vader, wilt u door uw Heilige Geest nu, hier in deze ruimte, zo werken dat we allen overtuigd raken van de noodzaak om zegen te geven. Om een zegen te zijn. En om de Heer Jezus uit te dragen. En ook al is het een beetje toegesneden op een situatie die hier is ontstaan, dan willen we u danken dat u het ook in brede verband, in algemeen verband wilt toepassen. Misschien wel in onze familierelaties. Misschien wel in onze werksituaties. Misschien wel in kerkelijke situaties van vroeger. Vader, ik wil u danken dat u doorgaat, dat u uw werk doet. Dat u een geweldig werk wilt doen, ook nu in deze ruimte. Door uw Heilige Geest, u wilt deze ruimte vullen met uw heilige tegenwoordigheid. U wilt hier, door uw Heilige Geest, zo werken dat we onder het beslag komen van wat u van ons vraagt. En dat wij ook het verlangen hebben om daarin te staan en om dat ook waar te maken. Wij willen u hartelijk danken dat u een bijzonder werk wilt gaan doen, nu en misschien de komende dagen. Zo vlak voor Goede Vrijdag, zo vlak voor Pasen. De mooiste dagen misschien voor het christelijk leven. Prachtige dingen kunnen we horen, zien en misschien ook meemaken, zelf voelen. We willen u bidden of we iets begrijpen van de knecht van God. De ootmoedige, de rechtvaardige, die voor ons zijn leven wilde geven. Hij ontving haat en hoon en spot en hij had het niet verdiend. En toch, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de Heer Jezus. O Vader, wilt u zo uw woord heiligen aan ons en in ons. En een heel duidelijk werk doen de komende uren, dagen. Zo wil ik u bidden om uw bijzondere zegen over deze dienst. Wij prijzen u. Amen.